Er was vroeger bij ons in de kerk, waar ik opgroeide, een mevrouw die, als er dan een avond was, waar aan het eind van de avond gebeden werd en er gebedsonderwerpen werden gevraagd, altijd, letterlijk altijd zei, laten we ook bidden voor Israël. En ik weet dat ik als opgroeiende jongen daar zat en ik denk, ja, weet je, je kon de klok erop gelijk zetten. En ik zat daar met een mengeling van, ja, het heeft iets met God en belangrijk te maken. En ook van, is het niet een klein beetje overdone? Hè, zo voelde dat voor mij. En later, toen ik God beter leerde kennen en het evangelie van genade begreep en ook ontdekte dat evangelie van God, dat goede nieuws, alles te maken heeft met hoe God door Jezus, die in Israël geboren werd, naar ons is toegekomen, dat daar een heel plan achter zit, toen begon ik die mevrouw wel wat beter te begrijpen. En onlangs, na vele, vele jaren, kwam ik er weer tegen. Ze is inmiddels heel oud. En ik was ergens, en nou, ik liep er tegen het lijf. En ik heb het er niet eens specifiek over gehad, maar ik moest denken, ja, ergens heb jij wel iets in mij getriggerd, door dat steeds weer te vragen. Laten we bidden voor Israël. En waar we nu zijn in de tijd, ook in ons land, is Israël een belangrijk, maar ook een gevoelig thema. Hè, want toen ik thuis van de week zei dat ik het over Israël ging hebben, toen was een van de reacties gelijk, tricky. En waarom was dat? Niet zozeer omdat zij dat zelf nou persoonlijk thuis ontzettend tricky vinden, maar wel omdat op school inmiddels de tendens is dat als je het überhaupt over Israël hebt, dan moet je oppassen. Dat is echt shocking wat er aan het gebeuren is onder jongeren en meningsvorming. En hoe het opzetten tegen elkaar ook hierin leidt tot, nou ja, haat tegen Joden en mensen die voor Israël iets willen doen of voor Israël zijn. Het is een gevoelig thema. En ik realiseer me ook dat als we het in de kerk over Israël hebben, dat je dan al heel snel de geur eromheen kunt hebben dat je, zeg maar, allerlei politieke dingen bedoelt. Nou, dan mag je politiek vinden wat je wilt. Heb het daar gerust met elkaar over. Maar ik vind dat als we samenkomen als heiligen, dat we met elkaar niet, zeg maar, politiek bedrijven, maar dat we dan Gods woord induiken om te ontdekken, Heer, wat wilt u nou, los van onze situatie, los van onze overtuigingen en dingen die we zien, wat wilt u nou vanuit uw woord ook over dit thema tegen ons zeggen? En dat is het doel van vandaag. Het thema is veelzeggend. Israël, Gods oogappel. Ik heb er even over zitten twijfelen of ik dat thema zou kiezen. En uiteindelijk heb ik het toch gedaan. En ik ga zo uitleggen waarom. Waarom ook? Omdat ik steeds weer bij het lezen van de Bijbel, ook nu we in Exodus bezig zijn, en we zijn nog niet op het punt gekomen dat zeg maar de openbaring van God aan Mozes, zeg maar, zijn volle rijkdom heeft bereikt, maar daar komen we binnenkort snel terecht. Dan ontdek je, wauw, in Gods plan met ons en met de wereld speelt Israël gewoon een bijzondere rol. En het is goed om even dan ook te zeggen, waar hebben we het over als we zeggen Israël? Dan hebben we dus niet specifiek over een land dat bepaalde beslissingen neemt en waarvan je zegt, nou ja, ik kan het daar zus of zo mee eens of oneens zijn. We hebben het hier over een volk wat door God is uitgekozen om te gebruiken in zijn plan, om eigenlijk ook een voorbeeld te zijn van hoe God met mensen omgaat, om anderen ook weer tot zegen te kunnen zijn. Daar gaan we naar op zoek. En het heeft ook alles, zullen we straks, te maken met dat God ook voor die mensen die hij zijn oogappel noemt, ook een specifiek plan heeft. Wat in dat grote plan ook weer een uniek tintje heeft. En dat er dan in deze tijd, en we zien dat natuurlijk bijvoorbeeld ook onder invloed van bepaalde stromingen binnen de islam, zie je dat sterk worden, dat anti-Joodse sentiment. Ik denk dat mensen het lang niet altijd per se op die manier bedoelen. Maar daarachter zit natuurlijk wel een tendens dat je proeft dat daar geestelijke machten toch proberen tegen dit plan van God in te gaan. Daar moeten we niet blind voor zijn. We hoeven het ook niet te overdrijven en achter alles een demon te zoeken, om het zo maar te zeggen. Maar het is wel goed om te zien dat daar krachten en machtenvelden zijn waar je niet omheen kunt. He, en als een hoge generaal laat zei dat hij nog nooit zo'n snelle en heftige intensieve stijging van antisemitisme heeft gezien de laatste 6-7 maanden sinds de Tweede Wereldoorlog, dan is het ook iets wat serieus aan de hand is. Laten we dat niet vergeten. Het mooie is, als je gaat nadenken over Israël, dan ga je dus niet hebben over, ja, je denkt waarom Israël, waarom niet bijvoorbeeld Brazilië of Peru of Oostenrijk of waarom nou Israël, weet je wel? Ja, daar zit iets in, dat gaan we vandaag ontdekken. En het bijzondere, als je dat ontdekt, als je dat even die laag eronder ontdekt, dan gebeurt er iets in je hart. En ik heb dat zelf ook mogen ervaren, want waar ik toen die mevrouw dat voor het eerst zei en elke keer weer zei, een beetje kriegelig werd, zeg maar. Later, toen ik zelf in Israël was, ben ik wel gaan ontdekken van wauw. Zoals de haat tegen Israël bovennatuurlijk is, daar hoef je echt geen profeet voor te zijn, is de liefde voor Israël ook bovennatuurlijk. Dat is iets wat God in je hart doet. En ook als je weerstand ervaart, ook omdat je denkt van ja, maar ik vind de politieke besluiten van zeg maar de staat of de regering vind ik lastig, die ruimte heb je. Dat wil nog niet zeggen dat dat betekent dat je daarmee ook geen liefde voor Israël hebt. He, dus het is heel goed om dat los van elkaar te zien. God is soms ook heel streng tegen Israël. Is het soms ontzettend oneens met wat leiders van Israël doen. En spreekt ze daar nogal stevig op aan in de Bijbel. Laten we dat niet vergeten. Dus het is niet een soort van goed praten van wat misschien wel slecht is. Waar het hier over gaat is, wat is Gods plan en waar houdt hij aan vast? En hoe kunnen wij daarbij aansluiten? Nou, we gaan met elkaar. Gaan we in een behoorlijk sneltreinvaart, want ik wil recht doen aan het woord en tegelijkertijd kan ik dat niet doen, want elke tekst verdient meer tijd. Maar ik heb er vandaag voor gekozen om vrij snel een aantal kernteksten vanuit de Bijbel bij elkaar te zetten om een totaal begrip te geven rond dit thema. Dus laat het lekker over je heen komen. Als je het later nog eens terugluistert, kun je al die teksten nog eens nadrukkelijker en in een context lezen. Maar we beginnen bij Deuteronomium 32 vers 8. Tot 12, toen de Allerhoogste land toewees aan elk volk en de mensen ieder hun deel gaf, bepaalde hij de grenzen voor alle volken naar het aantal nazaten van Israël. Want voor de Heer gold dat volk als het zijne. Jacob was het deel dat hij zichzelf toemat. In de Bijbel zie je dat Jacob en Israël termen zijn die door God samen worden gebruikt. Dus als het over Jacob gaat, gaat het soms ook over Israël. Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest beschermt en boven zijn jongen zweeft, zo spreidde de Heer zijn vleugels uit en droeg zijn volk op zijn wieken. Ik vind dit zo teder. Dit raakt je op een manier van liefde anders dan waar discussies worden gevoerd. Dit gaat over God die zegt, ik heb gewoon in mijn hart een speciaal plekje voor een volk gekregen. En dan moet je niet gelijk denken, sluit hij dan anderen uit? Nee, want daar gaat het niet om. Het gaat hier om iets, ja, hij is God. En hij zegt dit zo. En op heel veel plekken in het Oude Testament zie je dat hij dat volk op een bijzondere manier beschermt. Tegelijkertijd gebeuren er ook dingen dat je denkt, nou, het volk wordt weggeleid en allerlei dingen, er zijn allerlei oordelen. Maar in het hart van God klinken ook deze woorden, Zacharia 2 vers 12, wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel. Een oogappel is dat je een lieveling hebt. En het is goed om met vragen die je ook mag hebben en moeite die je mag hebben, is om deze openbaring vanuit het woord van God in je hart toe te laten. Dat God dat volk zijn oogappel noemt. En daar is God soeverein in. Soms kom je er wel eens achter dat bij thema's, dat zou dit thema kunnen zijn of andere thema's, dat bepaalde dingen hier gewoon een beetje niet zo goed liggen. Hè? Ik heb wel eens een predikant horen zeggen, ja, als je in de confrontatie met het woord erachter komt dat het woordje niet ligt, dan moet je anders gaan liggen. Dat vond ik zo mooi. En ik heb dat regelmatig gelezen. Kies en denk, wat moet ik hiermee? Nu in Exodus ook. Dan bepaalde gedeelte denk je echt van, oké, jongens, hoe dan? En dan moet je anders gaan liggen. Het schuurt dan even. Nou, als we gaan kijken naar de plek van Israël in Gods plan, naar wat die oogappel voor hem betekent, dan wil ik even inzoomen op twee aspecten. In de eerste plaats is Israël in het plan van God, in waarom hij het een oogappel noemt, is Israël eigenlijk het startpunt, ofwel de soort van de bron van redding die uiteindelijk voor alle mensen bedoeld is. Het is het startpunt, de bron van de redding voor de wereld. En we gaan eens kijken waar dat in de Bijbel terug te vinden is. Exodus bijvoorbeeld. We gaan het binnenkort lezen, maar nu alvast een voorproefje. Exodus 19 vers 6 zegt God tegen Mozes en dus tegen het volk. U zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Wat had God nou bedoeld? Ik ga een volk maken. Dat ga ik heel goed verzorgen. En dat volk, in hoe ik met dat volk omga, gaan de rest van de wereld zien hoeveel ik van mensen houd. Dat was zijn plan. Het was zijn plan dat priesters zouden zijn die de rest van de wereld zouden bedienen. Dat we naar Jeruzalem zouden komen, niet om ruzie te maken, maar om gezegend te worden. Om de God van Israël te leren kennen als de Messias. Dat was uiteindelijk de bedoeling. Jesaja 49 vers 6 zegt het. Het is voor mij te gering dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen. Ik heb je ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde, zegt Jesaja. Dus altijd als God sprak tot het volk, was altijd het perspectief, ik wil via dat volk de wereld zegenen. Ik wil dat in Abraham alle volken gezegend zijn. Dus het heeft niks met uitsluiting en exclusiviteit te maken. Het heeft alles met insluiting en inclusiviteit te maken. Wat God bedoelt. Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16 daarom het als volgt. Voor dit evangelie van Jezus Christus schaam ik mij niet. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor de Joden in de eerste plaats. Maar ook voor de andere volken. Zie je de volgorde? Eerst de Joden en dan de anderen. Dat is gewoon de volgorde. Je kunt zeggen, oké, jongens, er is voor iedereen eten, neem jij maar als eerste. Dan krijgt iedereen eten. Ja, alleen iemand krijgt het als eerste. En als God ervoor kiest om Israël als eerste te laten eten, ja, hij is God. Zo simpel is het. Ingewikkelder gaat het niet worden. Hij is God, hij bepaalt. Toen Jezus kwam, liet hij dat ook zien. Op een bepaald moment komt er een vrouw. Grote problemen. En dan houdt Jezus, die overal de mensen geneest, houdt de boot aanvankelijk een beetje af. En dan zegt hij in Matteüs 15 vers 24, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Dus Jezus aanvankelijk ook, die was alleen maar met dat Joodse volk bezig. En pas als er wat heidenen waren die flink op de knop van genade drukten, van nou wees mij ook genadig, zeiden oké, dan voor de tijd dat het dan buiten dat volk gaat, dan doe ik het ook voor jullie. Dan zie je Gods hart. Ja, weet je, dat is mooi van Gods hart, hè? En later, als hij dan die vrouw bij die put tegenkomt, een Samaritaanse vrouw, Johannes 4 vers 22 lezen we dat, dan zegt hij, u aanbidt wat u niet kent, wij aanbidden wat wij kennen, zegt Jezus, want het heil is uit de Joden. Wow, dus wat zie je in de Bijbel steeds? God die zegt, ja, waarom is het nou mijn oogappel? Het is mijn oogappel omdat het de bron is van redding voor alle mensen. Het heil is uit de Joden. Zijn ze niet belangrijker dan andere mensen? Nee, ze hebben een plek in Gods plan. Een unieke plek. In Romeinen 11, een belangrijk hoofdstuk in de Bijbel, zegt Paulus vanaf vers 25 tot 29, ik wil niet, broeders en zusters, dat u onwetend bent over dit mysterie dat ik u ga onthullen. Dus let op, er gaat nu een mysterie onthuld worden. Staat in de Romeinenbrief, de grote brief waar heel veel theologie op is gebaseerd. Anders zou u zichzelf wijs achten. Slechts een deel van Israël is onbuigzaam geworden. Dus er zijn Joden geweest die hebben Jezus niet aanvaard. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dus wat zie je gebeuren? Jezus kwam voor de Joden. Een deel van de Joden zei ja, een deel van de Joden zei nee. Even heel simpel. En toen zei God, oké, nou als dan mijn volk het niet in één keer helemaal wil, dan ga ik eerst naar de heidenen toe in plaats van dat ik de Joden gebruik om gelijk rechtstreeks naar de heidenen toe, dan neem ik een omweg. Dan ga ik zelf naar de heidenen toe. Als jullie het dan niet doen, doe ik het. Maar let op, hè. Totdat de volheid van de heidenen is binnengaan. En zo zal heel Israël worden gered. Zoals geschreven staat, de redder zal uit Sion, dat is een ander woord voor Jeruzalem, komen en draait de goddeloosheid af van Jacob. En dit is het verbond dat ik met hen sluit wanneer ik hun zonde wegneem. Wat het evangelie betreft worden ze weliswaar als vijanden beschouwd omwille van u. Dus omdat ze Jezus niet accepteren, die groep. Maar wat de verkiezing betreft, wat God heeft gekozen, zijn ze geliefden omwille van de aartsvaders. Want Gods genade en roeping zijn onberouwelijk. Die tekst kwam laatst voorbij. En nu zie je de context. Die kunnen wij toepassen op onszelf. Kunnen we toepassen op Petrus, dat we zeggen, Petrus roeping is onberouwelijk, maar die gaat hier ten diepste over dat hele volk. Dus God heeft gezegd, oké, het kan zo zijn dat een deel van dat volk zegt, ik wil niks met Jezus te maken hebben, met de Messias. We erkennen hem niet. En dat is inderdaad, in dat opzicht zijn ze vijanden geworden, zegt hij. Maar, ondanks dat dat zo is, blijft de keuze voor hen dat zij mijn oogappel, mijn volk zijn, blijft gewoon bestaan. Want mijn genade en mijn roeping zijn onberouwelijk. Nou, dat is het eerste stukje. Het stukje dat we zien dat God trouw is aan Israël als het startpunt, de bron van redding, ook voor ons en voor alle mensen in de wereld. Dan het tweede waar God trouw aan is als het gaat om Israël, en als we kijken naar Israël, dan heeft dat te maken met dat God niet alleen een rol geeft naar ons toe, maar dat hij ook belofte heeft voor henzelf, voor dat volk zelf. Er zijn beloften voor Israël. Heel specifiek voor Israël. Juist ook omdat ze zoveel meemaken als gevolg van die roeping die ze hebben. En een tekst die daarin markant is en die we graag bij opdrachtkaarten en doopteksten en dat soort dingen gebruiken, is uit Jeremia 29. Dat mag hoor, je mag die tekst daarvoor gebruiken. Maar moet je hem even in de context lezen. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Wie heeft die tekst wel eens een keer ergens soort van meegekregen of gehoord? Of dat je denkt, of in een dienst geweest? Ja, zie je. En dat is mooi, mag hè. Je mag teksten uit de Bijbel pakken. Je mag ze in die zin uit hun context halen ter bemoediging. Omdat het woorden zijn die dieper gaan dan alleen de context. Maar in dit geval gaat het verder. Er staat, jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden. Als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ja, dan zal ik me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je heb verbannen, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren. Wauw. Dus dan zie je ineens die prachtige woorden die wij ter bemoediging tegen elkaar zeggen, die hebben hun diepste wortel in het feit dat God zegt, ik ben trouw aan mijn volk. En al ben je verspreid, ik breng je terug. We hebben dat onder meer de afgelopen eeuw gezien. Ik denk dat er hier mensen zijn die dat nog zich levendig kunnen herinneren, omdat die in die tijd geboren werden. De staat Israël ontstond. En dat mensen echt dachten van, wie had dat ooit bedacht, dat het volk weer terug zou komen in het land. En hoe komt dat? Omdat Psalm 132, vers 13 en 14 zegt, de Heer heeft Sion, Jeruzalem, verkozen en als woonplaats begeerd. Dit is voor altijd mijn rustplaats, hier verlang ik te wonen. Mensen, wij kunnen denken wat we willen. En ik vind het allemaal reuze ingewikkeld. Maar dit is wat God heeft gezegd. Dit is mijn woonplaats. Dus hoe je het ook bent of keert, er gaat een moment komen en zegt God, oké, jongens, Jeruzalem, dat is de plek waar ik woon. Jezus ging naar de hemel, hemelvaart, vanaf de Olijfberg in Jeruzalem. En dan staan de engelen vervolgens als discipelen nog staan te kijken naar de wolken, in Handelingen 1 vers 11. En die zeggen, Galileërs, waar staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Jezus gaat terugkomen op de Olijfberg in Jeruzalem. Want dat is Gods woonplaats. Dat is wat Gods woord erover zegt. En dan komen we eigenlijk uit bij een thema. Als Jezus terugkomt, dan gaat hij koning zijn. En hebben we dus over het koninkrijk van God. En het mooie is, het koninkrijk van God, als wij het daarover hebben, dan hebben wij het over het koninkrijk van God, wat al in het verborgene zichtbaar wordt, namelijk in de gelovigen. Als wij samen de liefde en de genade van Jezus beleven, delen, uitdelen, dan wordt het koninkrijk van God zichtbaar. Dat is prachtig. Daar zijn we voor geroepen. Daar zijn we gemeente voor. Om het koninkrijk van God zichtbaar te maken. In een wereld die zucht en die steunt. In levens die moeite hebben. En hebben we Jezus de koning. Maar ons leven is met Christus verborgen in God. Het is een verborgen koninkrijk op dit moment toch. Maar straks komt Jezus en die gaat op de troon in Jeruzalem zitten. En dan wordt het koninkrijk zichtbaar voor alle volken. Dan wordt dat koninkrijk zichtbaar. Lucas 17 vers 20, toen hem nu door de fariseeën werd gevraagd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en hij zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Ook zullen zij niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Daar hint Jezus al op die eerste fase. Want ze waren helemaal bezig. Wanneer gaat hij nu de Romeinen wegjagen? Ze waren met dat natuurlijke bezig. En God zei, op dit moment is dat niet de tijdklok. Nu is dat koninkrijk zichtbaar in ons. De Heilige Geest kwam en hij kwam in ons wonen. Maar er komt een dag. Dan zal God de engel op de bazuin laten blazen. En dan komt dat koninkrijk. Bijvoorbeeld in Openbaring 11 vers 15 lezen we dat. De zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Weet je waarom het zo fijn is om Jezus te leren kennen? Dan ken je de koning. Waar je in eeuwigheid door geleid zult worden. Dat is toch fantastisch? Dat wij hem kennen. Als wij in Lucas horen dat bij de komst van Jezus de engel zegt, hij zal groot zijn, vers 32, Lucas 1, en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dan hebben we het over de troon van David die in Jeruzalem staat. Daar zal Jezus komen. En er komt geen einde aan. Als wij het citaat waar dit uit is gehaald in Jesaja 9 kijken, dan halen wij vers 5 vaak aan met elke kerstdienst. En dat is maar goed ook, moeten we ook blijven doen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Punt. Stille nacht, weet je wel. Maar, dit gaat nog verder. Direct daarna staat, groot, vers 6, is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid en staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. Zie je weer die passie waarmee hij Israël zijn oogappel noemt en in hen de volken wil zegenen? Dat zie je daar komen. De komst van het koninkrijk van God heeft alles te maken met de plannen die God heeft om uiteindelijk ook Israël weer te herstellen in die rol zoals hij het bedoeld heeft. En dat is goed om te weten. Wij hoeven dat niet allemaal precies in te vullen, maar het is goed om dat in je hart te hebben, dat God die plannen zal realiseren. Het hoeft niet allemaal in je hoofd te zitten zodat je het allemaal in schema's krijgt. Als hobby kan dat misschien een tijdje leuk zijn, maar uiteindelijk gaat het om je hart. Het gaat erom dat je voor jezelf weet, oké, dit is Gods plan. En het bijzondere is dat in de eerste 3 eeuwen, nadat Jezus naar de hemel was gegaan, er eigenlijk heel brede overeenstemming was over die plannen tussen de gelovigen. He, er was het idee van, er gaat een dag komen, er gaat Christus terugkomen, de wederkomst. Sommigen die zeiden dan erbij van, vlak tevoren haalt hij dan de gemeente nog thuis als de opname. Maar laten we zeggen, over de wederkomst was echt brede consensus. Er was een heel brede overeenstemming van, daarna komt het Messiaanse vrederijk. 1000 jaar zal hij heersen. En dan na dat rijk komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus er zijn een soort van 6 dagen op een bepaald moment voorbij. Jaardagen, 6 keer 1000 jaar. Daarna komt die 7e rustdag. Dat is de dag waarop Jezus als koning zal heersen over de aarde. En daarna zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Ja, dat is echt, dat gaat helemaal elk besef te boven. Dat is ook nog zo ver weg. Dus, nou ja, hè. Maar toen gebeurde er iets. Er was een keizer die luisterde naar de illustere naam Constantijn. Diens moeder Helena kreeg in Jeruzalem een openbaring over Christus, over het kruis. Vuurde de zoon aan, kwam tot geloof in Jezus. En naast dat hij een aantal mooie dingen overeind heeft gekregen, is er toen ook een beweging gekomen waar je best wel grote vraagtekens bij kunt hebben. Namelijk, waar de kerk eigenlijk soort van organisch was en onder druk stond, werd het een staatskerk, een wereldkerk. En tegelijkertijd veranderde dat beeld rond die volgorde. Het is heel opvallend. Augustinus, die een aantal prachtige dingen heeft geschreven, heeft hier een hele belangrijke rol gespeeld. De kerkvader die zei dat duizendjarig vrederijk, dat is nu begonnen. Dat is het Romeinse Rijk. En dat heeft de kerk, wat later de Rooms-Katholieke kerk werd, heeft dat eigenlijk omarmd. En zo is dat hele beeld van Israël, dat er een plan was, is helemaal naar de achtergrond verdwenen. En toen ontstond ook de haat naar Joden. Want ja, die waren schuldig aan dat Jezus aan het kruis was gegaan. En toen is eigenlijk het antisemitisme echt losgebroken. We kunnen nu zeggen, ja, de islam is antisemitisch. Maar in de geschiedenis hebben de christenen nog wel de grootste duit in het zakje gedaan. Helaas. We hebben niet zo'n hele goede reputatie op dat gebied. En dat merk je soms nog wel eens in contact met Joden. Dat er soms nog wel eens, al wordt dat minder, aarzeling is om, als er dan liefde voor Israël is, dat ze denken, ja, ja. Maar voor je het weet, dat kan, hè. Maar je ziet dus dat daar een grote verandering kwam die heel lang in de kerkelijke wereldgeschiedenis dominant is gebleven. Namelijk joh, dat vrederijk, dat Israël en alles wordt bij elkaar en de kerk is in plaats van Israël gekomen. En dat Israël, dat moet je vooral geestelijk zien, dat is niet letterlijk. Maar totdat je ontdekt dat als er in de Bijbel Jeruzalem staat, dat het gaat over Jeruzalem. Een plaats op aarde. Gewoon letterlijk. Dat is een hele grote openbaring. Maar als je dat niet weet. Het gaat er echt over. En wat je de laatste eeuw ziet in de gemeente van Jezus wereldwijd. Een grote herontdekking eigenlijk van de geestelijke orde die God heeft. Waarin je ziet van, hey, God koos Israël als eerste. Een deel van Israël wees hem af. Dus God zei, ik ga naar de heidenen. Maar ik kom terug. Want mijn beloften staan vast. Hij zal ze aannemen. En vandaar dat Paulus in Romeinen 11 vers 11 zegt, ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld, opdat zij zouden vallen? Volstrekt niet, zegt hij. Maar door hun val is de zaligheid of de redding tot de heidenen gekomen, om hen dus, de Joden, tot jaloersheid te wekken. Dus de reden dat wij Jezus hebben leren kennen, zegt Paulus, is om eigenlijk uiteindelijk de Joden jaloers te maken. En hoe doe je dat? En ik heb dat meegemaakt. De laatste keer dat ik in Israël was, toen had ik dat zomaar netvlies. Dan zei ik tegen de gids, die niet per se religieus was, maar wel heel aandachtig luisterde naar wat wij zeiden en zo. Ik zei, ja, ik geloof dat de God van Israël mij heeft gered. En toen zag je echt wel iets van, wacht even, wat zeg jij nu? De God van Israël heeft mij gered. Ik zeg ja, de God van Israël heeft mij gered. En dat is, die houding kan mensen tot jaloersheid wekken. Romeinen 11 vers 25 zegt, ik wil niet broeders dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Er gaat een moment komen, dan gaat Jezus terugkeren als de koning van Israël. En er zijn allerlei aanwijzingen dat gebeurt op het moment dat er een enorme ellende Israël overkomt. Sommigen spreken dan wel over een grote verdrukking. En God zegt, op dat moment zal ik komen, zal Jezus komen. En die zal op de Olijfberg komen, die zal in Jeruzalem plaatsnemen op de troon van David. En dan zal heel dat volk Jezus als Messias aanvaarden. Dan zal het zijn zoals Jozef, die heel lang bij zijn broers vandaan was en die zichzelf bekend maakt aan zijn broers. En die zal zeggen, ik ben het, Jozef. En ze zullen naar Jezus kijken en zullen zeggen, de Messias waarvan wij zeiden, dat kon het niet zijn. Het is hem wel. Het is hem wel. Dat gaat gebeuren. En vanaf dat moment zal Jezus koning zijn op de troon van David in Jeruzalem. Jezus zegt hier zelf over in Matthäus 24, vers 29 tot 32. Meteen na die tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel. Je zult hem zien, zoals die ging op de wolken. Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel. En alle volken op de aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. En dan zal hij zijn engelen uitzenden. En onder bazuingeschal zullen zij uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot de andere. Bizar, hè? Ja, het roept misschien nog meer vragen op dan het al antwoorden geeft. Maar laat het woord soms maar even flink in je gedachten roeren en in je hart terechtkomen. Zacharia profeteerde hier al eerder over in het Oude Testament, hoofdstuk 8, vers 20 tot 23. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: ga met ons mee, wij zijn op weg om de Heer van de hemelse machten om raad te vragen en zijn gunst af te smeken. Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de Heer van de hemelse machten te raadplegen en zijn gunst te ontvangen. Dit is onze toekomst. We gaan meemaken dat Jezus op de troon gaat zitten in Jeruzalem en dat de volken zullen komen naar het plan van God, zijn oogappel. Zij zullen daar als priesters de volken welkom heten en zeggen: de God van Israël is ook jouw redder, is jouw Heer, is jouw vader, een eeuwige vader, een vredevorst. En niet omdat die mensen beter zijn dan andere mensen, maar omdat God heeft gezegd: oké, eet jij maar even eerst. Ik doe een volgorde in mijn plan. Nou, in dat plan zoeken we naar Gods wijsheid. Wetende, er is een geestelijke strijd. Wetende dat de Joden en Israël onze steun en ons gebed nodig hebben. En tegelijkertijd dat er niet toe leidt dat we daarmee zeggen: joh, we zijn blind voor dingen die gewoon niet oké zijn. Zoals God daar ook niet blind voor is. Maar daarom gebeurt het in je hart. Het mooie bij God is ook dat als hij voor Israël is, dat hij daarmee zich nooit tegen een ander volk uitspreekt. Dus ook bijvoorbeeld de hele idee van: als we bidden voor Israël, nou dan bidden we vooral niet voor de mensen in Gaza of weet ik wat. Nee, God houdt van mensen. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. En het doel is dat ook de andere volken, ook de moslims, de Arabieren, andere gelovigen, dat die Jezus als de Messias gaan zien. God sluit ze in, niet uit. Dat is het hart van God. Het is een gevoelig thema. Maar ja, waarom? Omdat God weet, en de duivel dus ook, dat op deze manier de mensen redding ontvangen. En het is zo fijn om dat te weten, dat God het zo naar ons heeft laten doorsijpelen. Het evangelie eerst voor de Jood en dan ook voor de Griek, ook voor de Nederlander. Nou, als het gaat om dit thema, als het gaat om zulke diepe dingen uit Gods woord. Weet je wat ik daar zo mooi aan vind? Hoe God met Israël omgaat. De trouw die hij bewijst, die we in zijn woord lezen. Weet je waar me dat echt heel erg aan doet denken? Aan hoe die met mij omgaat. Hij is een God van genade. Ik doe dingen die niet zo handig zijn. Zullen we het maar even zo zeggen? We doen dingen met elkaar die niet zo handig zijn, die soms ontzettend dom zijn. Waarvan je zou kunnen zeggen: oh nee. En God zegt, ondanks dat dat zo is en ik dat niet ontken, benader ik jou vanuit mijn genade. Ik benader jou, want Jezus, die als Joodse man naar de wereld kwam om zichzelf bekend te maken in Israël voor de hele wereld, is aan het kruis gegaan om onze schuld weg te nemen. En daarom is zijn liefde voor mij zonder voorbehoud en zonder berouw. Ik mag dus ook leren in het omgaan met dit thema, mag ik leren te ontvangen hoe God genadig is. Zoals hij genadig is voor mij, zo is hij genadig voor Israël. En zo is hij ook genadig voor de andere volken. En we mogen een verwachting hebben. Een verwachting: de koning komt eraan. De koning komt eraan. Het duurt niet lang meer. De tekenen zijn er. En soms vul je het in en zit je ernaast. Er zijn mensen die de boek over hebben geschreven, jaartallen hebben gekoppeld. Allemaal mis geweest, dus ik onthoud me van commentaar. Maar ik weet één ding: de koning komt eraan. Hij komt, onze verlosser. Dat koninkrijk wat wij hier ontvangen hebben in ons hart. Waar we zo blij mee zijn. Waar we zo vrijgesproken door zijn. Die koning komt eraan. Die koning die gaat zijn bruid bij zich nemen. En er gaat feest worden. En die koning die gaat zijn volk Israël, wat door de eeuw heen zo verstoten is, op zoveel manieren. En ook in deze tijd gaat ze tot inkeer en tot inzicht brengen en herstellen. Dat gaat hij doen. Wat een zegen. Wat een hoop. Wat een dankbaarheid. En daarom zeggen we met Paulus in Romeinen 10 vers 1. Broeders en zusters, het is mijn innige wens. En ik vraag God of het mag gebeuren. Dat het reddende evangelie hun deel mag worden. Halleluja. Ik hoorde dat er nu waarschijnlijk tussen de 10.000 en 15.000 Joden in Israël zijn. Die Jezus als Messias kennen. En dat is een groei. En daar, die groei die zet door. Wat fantastisch. Dat is toch heerlijk dat het gebeurt. En met de psalmist uit psalm 122 zingen en bidden we mee. Vers 6. Bid Jeruzalem vrede toe. Mogen het wie haar lief hebben goed gaan. Mogen er vrede zijn binnen uw vesting. Rust in uw burchten. Om mijn broeders en vrienden wil ik zeggen. Vrede zij in u. Om het huis van de Heer onze God wens ik al het goede. Broeders en vrienden. Dus niet alleen de Joden zelf. Maar ook de vrienden. Dat zijn de volk, hè. Die wonen er ook, hè. Zie je dat het er staat? Horen erbij. Dat is Gods hart. Niet uitsluiten, maar insluiten. En het mooie is dat als we dat samen doen, dat we daarmee ook beseffen dat als God zegt, Israël is mijn oogappel, dat wij bedenken, oh wauw, dankzij Jezus die kwam, ben ik ook zijn oogappel. En als zijn gemeente, zijn we als zijn bruid zijn oogappel. Maar wat dacht je van de mensen die niet tot het Joodse volk behoren, die niet tot de gemeente van Jezus behoren, maar die vele mensen die iets anders geloven, die niks geloven, die niet geloven dat er iets is. God die zegt, jongens, in mijn oog, in mijn hart, is ook ruimte voor jullie om diezelfde liefde en genade te ontvangen. Dus als we het hierover hebben, dan gaat dat oog open en dan ziet hij de hele wereld. Dan ziet hij dat Jezus is gekomen om niet alleen dat volk, niet alleen ook de gemeente, maar om uiteindelijk dat evangelie de hele wereld over te laten gaan. Want hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. En ja, mensen zijn vrij, ze mogen nee zeggen. Dat blijft altijd Gods optie. Maar hij gaat het mensen heel moeilijk maken om nee te zeggen, omdat hij zijn glorie laat zien. Ook door Israël en ook door de gemeente. Nou, zo mogen wij samen de openbaring van God, het hart van God voor Israël, ook in grote dankbaarheid voor het feit dat hij Jezus in Israël liet komen om ons te redden, mogen wij volgen, leren kennen en eren. Amen.
Amen.
Amen.